Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom. Alle mensen thuis, fijn dat u er weer bij bent. En ik heb eigenlijk ook een beetje mazzel, want er is vandaag geen kinderdienst. Dus de kinderen zitten nu ook allemaal te kijken. En ik vind het heel erg leuk dat jullie er vanochtend bij zijn. En we gaan het goed hebben. Want we zijn samen. Samen één door zijn geest. Die ons met elkaar verbindt. En we gaan zo zingen. Juich. Vreugdevol voor onze God. Dien de Heer met blijdschap. Kom nu tot Hem. Loof Hem met je hart en met je stem. En ik dacht, ik geloof dat iedereen iets bij zichzelf van binnen kan ophalen waar die zich over kan verblijden, waar die vreugdevol over is. En laten we met elkaar Hem loven voor die daden. We gaan zingen.
Oh,
Wat mij in deze tijd opvalt, is dat we het woordje hoop vaak zeggen. Ik hoop dat we snel weer bij elkaar kunnen zijn als totale gemeente. Ik hoop dat we snel weer met elkaar kunnen zingen. Ik hoop dat ik niet ziek word. Ik hoop dat er snel een vaccin is. Collega's hoor ik vaak zeggen, ik hoop dat ik snel weer naar kantoor kan. Ik hoop, ik hoop, ik hoop. En hopen doe je, dacht ik, als je zelf ergens geen invloed op hebt, maar wel het verlangen hebt dat het gaat gebeuren. Maar wat nou als je ergens op hoopt en het gebeurt vervolgens niet? Of het duurt langer dan dat je hoopt? Vaak ontstaat er dan wel eens teleurstelling en dan begin je af te zetten. Maar wat we niet moeten vergeten, is dat wij een hoop hebben en kennen die zeker is, die niet teleurstelt, die onveranderd is en blijft. Onze zekerheid waar we voor 100% op kunnen vertrouwen. Wat er ook in de wereld gebeurt, hoe we onszelf ook nog wel eens willen gedragen. Wij hebben Jezus, onze vriend, die in de hemel voor ons pleit. En dan zingen we uit in het volgend lied, wie de Heer voor ons is. En ik wil je oproepen om het bewust te zingen. Wie is nou de Heer voor jou in deze tijd? En ik dacht, laten we het refrein eens met elkaar hardop proclameren. Proclameren over je situatie, proclameren over je leven. En laten we dat met elkaar doen. Hij staat erop. Dan gaan we met elkaar tegelijk. U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. U wijst mij de weg die ik moet gaan. U bent mijn rots en geeft standvastigheid. U bent het doel van mijn bestaan. En dat gaat met vallen en met opstaan. Met een lach en met een traan. Maar hieraan mogen wij ons vasthouden.
Zekerheid. En u wijst mij de weg die ik
Juichend, ja juichend, bejubelen wij uw naam, Heer, want u heeft grote dingen aan ons gedaan. En daar bent u nog niet mee klaar, Heer, want we zijn nog onderweg. En ook al begrijpen we heel vaak dingen nog niet, we mogen ons vasthouden aan die hoop. Want u belooft ons een toekomst vol van hoop. En daar mogen we niet alleen naar uitzien, maar die toekomst mogen we nu al beleven en ervaren in ons leven. En die momentjes, die kennen we soms al. Dan hebben we van die wauw-momentjes, van die dank u wel, Heer, momentjes. En dat wordt alleen maar mooier en groter. En daar zie ik naar uit. En we gaan zo luisteren naar een prachtig nummer van Cela. En het lied heet Een toekomst vol van hoop. En ik wil je vragen, laat je meenemen door de woorden. Laat je meenemen door de woorden alsof het je eigen woorden zijn naar de Heer toe. En dat gaan we nu, daar gaan we nu naar luisteren. Ja. God. Een God van hoop. En dankzij de hoop kunnen we vooruitkijken. En dan zie ik uit naar het vervullen van uw belofte. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Een belofte die met 100% zekerheid gaat gebeuren. Er is geen twijfel over. Alles wordt nieuw. En dan zingen we uit in het volgende lied en ook het laatste lied. Waar u verschijnt, Heer, wordt alles nieuw. U bevrijdt en geeft leven. Elke storm in ons leven verstilt door de kracht van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus.
ziel, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles vraagt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht. Ieder bolwerk valt neer, naar boven alle naden hoogste heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Tot waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Dus heb ik niet. Oh,
Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. En de mensen die thuis kijken. Vorige week hebben we gehoord over bidden. Over een tempel, een huis van gebed zijn. En vandaag gaan we het hebben over gesprekken. Hoe gebeurt dat? Hoe gaan gesprekken? Hoe gaan gesprekken in de Bijbel? Gesprekken tussen God en mensen in het Oude Testament. En gesprekken die Jezus heeft met mensen in het Nieuwe Testament. Je kunt ervan leren, van die gesprekken. En tegelijk jouw gesprekken met Jezus, jouw gedachtenwisselingen, ernaast leggen. En dan kijken, hoe gaat dat nou eigenlijk bij mij? Hoe verloopt zo'n gesprek wat ik heb met Jezus? En we gaan nu een gesprek volgen dat God door middel van zijn engel heeft met een man in het Oude Testament. Na de dood van Jozua woont het volk Israël in Kanaan, het beloofde land. En ze hebben Jozua vlak voor zijn dood herhaaldelijk beloofd alleen God te dienen. Maar ja, na een aantal jaren is die belofte vergeten. En ze gaan de Baal dienen en de Asjera. Dat zijn de goden van de volken die in Kanaan wonen. Israël gaat dus meedoen met de oorspronkelijke bewoners. Ze willen gewoon niet uit de toon vallen. Er is onderling geen eenheid en iedereen is voor zichzelf bezig. Maar daarnaast worden ze voortdurend overvallen door vijandelijke volken. Oogsten worden verwoest, vee wordt weggevoerd en men verhongert en verarmt. En dan roept, schreeuwt het volk zich uit naar de Heer. En hier begint het gesprek wat we vanmorgen gaan volgen. En dat staat in Richteren 6, vers 11 en 12. En het is uit de Naardense Bijbel. En dan staat er, dan komt een engel van de ene en zet zich onder de eik bij Ofra, die van Joas de Aviesriet. Zijn zoon Gideon is bezig tarwe te dorsen in de perskuip, om die te onttrekken aan de verschijning van Midian. Dan laat de engel van de ene zich aan hem zien. Hij zegt tot hem, de ene zij met je, held vol kracht. De ene zij met je, held vol kracht. Ja, doe maar. Gideon, zijn naam betekent krijgsman. Hij is dus de zoon van Joas en woont in Ofra. En vanwege al die vijandelijke overvallen verschuilt hij zich eigenlijk in de wijnpers. En daar probeert hij stiekem nog wat tarwe te dorsen. In een wijnpers, die eigenlijk vol zou moeten zitten met druiven. Alles wordt voortdurend geroofd, ook in geestelijk opzicht. Bij Gideon is de perskuip leeg, natuurlijk en geestelijk. Er is geen natuurlijke vrucht, maar ook geen geestelijke vrucht. Dus ook geen leven met God, geen levenskracht. Gideon heeft zich aangepast. Hij opereert liefst in het geniep, of 's nachts. Je zou kunnen zeggen, een bange man. Tarwe kloppen, dat doe je toch boven op een heuvel, want dan kan het kaf meegevoerd worden door de wind. Nee, Gideon verstopt zich liever. Hij duikt weg voor de vijand. En dan, te midden van al die beperkingen, verschijnt God aan hem door middel van zijn engel. Waarschijnlijk Gabriël. En de engel van de ene laat zich aan hem zien, staat er. Gideons ogen gaan open voor zijn aanwezigheid. En God zegt tegen hem, via zijn engel, de ene zij met je, held vol kracht. En wie weet heeft het er wel zo uitgezien. Een oud plaatje, ik denk. Hij herkende hem in ieder geval niet gelijk als een engel. In zijn oneindige liefde en zorg spreekt God Gideon aan zoals hij hem ziet. Een held vol kracht, vol mogelijkheden. Want God ziet in de meest benauwde situaties altijd mogelijkheden. Hij ziet ook de angst, de onzekerheid, het wegduikgedrag. Voor God telt dat dus niet. Hij roept Gideon omdat hij hem nodig heeft. En jij? Ken je dat wegduikgedrag misschien? Onzekerheid? Je fouten misschien? Voor God en Jezus tellen die helemaal niet. Jezus zegt vandaag tegen jou, tegen mij: jij held vol kracht, ik ben met je. Ik heb je nodig. Je bent namelijk zoveel meer dan je tekortkomingen. Jij bent zoveel meer dan je tekortkomingen. Ik schenk aandacht aan mijn mogelijkheden in jou. De ene is met je en je bent een held vol kracht. Gideon, hij gaat zo meteen reageren. Hij gaat zijn hart luchten. En duidelijk is dat hij nog weinig gesprek met God heeft gehad. En jij? Zoek jij contact? Of wacht je net als Gideon af tot hij dat doet? Loop je hem aan met wat je bezighoudt? David zingt in Psalm 5: in de morgen hoort u mijn stem. In de morgen wend ik me tot u en ik wacht. Zie jij ook elke dag uit naar dat moment van samen zijn? Contact hebben? Woorden krijgen van Jezus? Bemoediging? Troost? En ook nieuwe kracht? Gideon, hij gooit er alles in één keer uit. Het zit hem allemaal dwars. En dan zegt hij: ach, mijn Heer, als de ene met ons is, waarom treft ons dan dit alles? En waar zijn al die wonderen waarover onze vaderen ons hebben verteld en zeiden: heeft de ene ons niet doen opklimmen uit Egypte? Nu heeft de ene ons verworpen en gegeven in de handpalm van Midian. De ene wendt zich tot hem en zegt: ga heen in deze kracht van jou. Bevrijden zul je Israël uit de handpalm van Midian. Heb ik je niet gezonden? Gideons reactie is best voorspelbaar. Hij is vol van al het onrecht wat hen overkomt. De plunderingen, de overvallen. Waarom overkomt ons dit? Hij ziet zichzelf duidelijk als slachtoffer. Maar nu, wij in deze tijd, vol beperking, vol virusdreiging, er klinkt nogal eens: waarom? Waarom overkomt ons dit? Maar heeft dat zin, die waarom-vraag? Komt er antwoord? Of zou je ook kunnen zeggen: Heer, ik weet niet waarom, maar met uw hulp kom ik er doorheen. Dan staat er: dan wendt de ene zich tot Gideon. En die houding spreekt van toewenden naar. Gideon krijgt Gods volle aandacht. God opent zijn hart, zijn wezen en komt hem tegemoet. Hij kent hem immers door en door. En weet je, God gaat niet in op de waarom-vraag. Hij zegt niet: je had beter naar mijn profeten moeten luisteren en tot me terug moeten keren en mij moeten dienen. Nee, God richt zich altijd op zijn doel, de toekomst. Met Gideons hulp zijn volk bevrijden van hun vijanden, zodat ze hem in vrede kunnen dienen. Dat is de toekomst. Zo ziet God dat voor zich. En Jezus wendt zich op die manier ook naar jou en naar mij en stelt zich dus helemaal open. Vol ontferming, vol liefde en acceptatie. En hij zegt niet: ik heb je toch zo vaak gezegd. Hij kent je en weet wat jij aan mogelijkheden in je hebt. Hij heeft ze er immers toch zelf ingelegd. Hij verlangt je hart. Hij verlangt je vertrouwen, want daar kan hij wat mee. In vers 14 spreekt God: ga heen, in deze kracht van jou bevrijden zul je Israël uit de handpalm van Midian. Heb ik je niet gezonden? De NBV-vertaling zegt: toon je moed, bevrijd Israël, dit is mijn opdracht. Hij geeft Gideon hier dus een opdracht: bevrijd Israël van zijn vijanden. Ik zend jou en ik geef jou de kracht daartoe. Deze kracht van jou, zegt hij. Maar over welke kracht hebben we het hier dan? Want uit zichzelf komt Gideon niet tot daden. Nee, God belooft Gideons zwakte te versterken door zijn geest. En dat wordt zijn kracht. En vandaag klinkt ook een opdracht van Jezus. Werk samen met mij in mijn gemeente in de hemel. Ik geef jou de kracht daartoe, door mijn geest. Ik zend jou immers, toon je moed. Ik heb je nodig. En ik ga al jouw zwaktes, al jouw tekortkomingen sterk maken, door mijn geesteskracht. Gideon gaat antwoord geven. Ach, mijn heer, zegt hij, waarmee zal ik Israël bevrijden? Wij zijn de armste in Manasse en ik ben de geringste in het huis van mijn vader. Het is duidelijk dat hij alleen zijn zwakte en zijn beperkingen ziet. En hij ziet nog niet hoe God kan werken. Eigenlijk zegt hij: ach heer, u kent me niet. U maakt een fout. Werk samen in mijn gemeente. Met mij. Klinkt een oproep. Maar wat zou jouw reactie hierop zijn? Gideon zoekt een uitvlucht. Maar wat is Gods antwoord? Omdat ik met jou zal zijn, zul je Midian verslaan, al was het één man. Omdat ik met jou zal zijn, en dat is genoeg. Waarom gaat God nou dit gesprek aan met Gideon? God heeft mensen nodig. En hij zoekt altijd aansluiting bij mensen. God verlangt naar contact, naar uitwisseling. Hij wil wonen in en te midden van zijn volk. Er klinkt bemoediging in zijn woorden en een oproep. Allereerst: ik ben met jou. Je bent niet alleen. En daarna: sta op. Dien mij met je hele leven en bied weerstand tegen je vijand. Ik geef jou de kracht om door te gaan. Maar als je ernaar kijkt, hè, gaat het bij jou, bij mij, in ons gesprek, in onze gedachtenwisseling, eigenlijk niet net zo. Wat klinkt er altijd in door? Ik ben er voor jou. Sta op. Verzet je tegen wat je neerdrukt. Verzet je tegen wat je blokkeert. Mijn geest geeft jou kracht. Ga aan de slag met wat ik in jou gelegd heb. Want ik ondersteun je met kracht, met wijsheid. Omdat ik met je zal zijn, zul jij Midian verslaan, zegt God. Maar toch, Gideon is nog niet helemaal overtuigd. Hij vraagt om een teken en hij wil maaltijd houden. De Heer zegt via zijn engel: goed, ik blijf zitten totdat je bent teruggekeerd. Ik blijf zitten totdat je bent teruggekeerd. Soms moet de Heer op jou of op mijn terugkeer wachten. Zijn we even weg, omdat je meent dat je eerst iets moet oplossen of regelen. Of je betrekt hem gewoon niet bij wat je bezighoudt. Zou het dan niet beter zijn om dat contact te blijven houden? Om het overleg met Jezus niet te onderbreken? Gideon wil iets terug doen. Gastvrijheid tonen. Maar je merkt, Gods geest bewerkt gewilligheid bij hem. Er komt wat ruimte. Gideon wil maaltijd houden met de engel. Met God dus eigenlijk. En hij vraagt zich af, wilt u dat ook met mij? Hij onderbreekt het gesprek met God, met de engel, met de beste bedoelingen. Maar toch gaat hij even weg om een maaltijd te bereiden. Ondanks dat is de Heer vol geduld en vol liefde. Hij zegt, ik blijf zitten totdat je bent teruggekeerd. Teruggekeerd naar mijn klimaat, mijn rust. Want dan gaan we verder waar we gebleven waren. En dat zegt hij soms tegen mij, misschien wel tegen jou. Keer terug naar mij, want ik heb je nog wat te zeggen. Gideon bereidt een overvloedige maaltijd en al helemaal voor die periode. Armoe, gebrek, maar brood, een geitenbokje, zelfs het kookvocht bewaart hij. Niets laat hij verloren gaan, alles is voor de Heer. En eenmaal teruggekeerd moet hij het voedsel op een rotsblok leggen. De engel raakt het aan met zijn staf en vuur komt uit de rots en verteert het. Zo offert Gideon aan God. En hierna staat er, de engel van de ene is intussen weggegaan uit zijn ogen. De engel van de ene is intussen weggegaan uit zijn ogen. Gideon realiseert zich, ik heb de engel van de ene gezien, nu zal ik sterven. Paniek overvalt hem, doodsangst. Wee mij, zegt hij, wee mij, mijn Heer de ene, dat ik zo de engel van de ene gezien heb. Van aangezicht tot aangezicht. Maar is die engel echt weg? Is Gods nabijheid weg? Het gesprek gaat door. En God doorbreekt Gideon zijn angst en zijn paniek. En hij zegt, vrede voor jou. Vrees niet. Je zult niet sterven. God gaat dus niet weg. Niet voordat hij alles gezegd heeft wat hij wilde zeggen. Zou het misschien kunnen zijn dat door de angst en de paniek Gideon de engel niet meer ziet? Hij hoort gelukkig nog wel Gods stem. Hij begint hem te herkennen. Hier gebiedt God vrede in plaats van angst. Vrede. Rust. Wat kun je dat soms hard gebruiken? Angst, zorg of ziekte willen soms overweldigen. En Satan probeert dan aan alle kanten het zicht op Jezus, maar ook op Gods engelen te ontnemen. Maar altijd weer blijft Jezus vrede. Vrede uitspreken. Voor jou. Vrees niet, want je gaat hier niet aan ten onder. En Gideon? Hij bouwt een altaar. Hij richt een stilteplek in voor de Heer. En hij noemt die plaats, de Heer geeft rust. Gideon geeft zich over en vindt rust bij de Heer. Werkt die gesprekken bij jou ook zo? Zo kan het dus gaan als je in gesprek met God en met Jezus bent. Dan ga je in overgave kiezen om in te gaan op wat God vraagt. Durf jij samen met mij deze weg te gaan? Durf je dat? Samen met Jezus, onder zijn leiding, zijn weg gaan, ook al is het een andere dan die je zelf hebt bedacht. Het verhaal gaat ver. In de nacht roept God Gideon op om grote schoonmaak te houden. God houdt nu nog wel rekening met Gideon zijn angst om bij daglicht wat te gaan doen. In de nacht roept hij hem. Maar de omgang met God begint te groeien. Gideon gaat steeds beter zijn woorden verstaan. Er begint iets van een relatie te ontstaan, te groeien. Maar nu moet er eerst geestelijke ruimte gemaakt worden en blokkades moeten worden opgeruimd. Op het terrein van vader Joas staat een altaar voor Baal en een gewijde paal voor de Asjera. Dat is de godin van de vruchtbaarheid. En we kennen die naam. Die grootvorst onder de naam Koningin des Hemels. En Gods opdracht aan Gideon is, breek het altaar af en hak die paal om. Bouw daarna met dat materiaal een nieuw altaar voor mij. Goed zichtbaar, op het hoogste punt van het terrein. En dan breng je mij een offer. Eigenlijk, zegt God hiermee, maak nu duidelijk dat je van nu af aan voor mij leeft en een leven kiest met mij. Maar eerst moet je breken met die occulte invloeden van die afgoden die je voorheen gediend hebt. En daar is moed voor nodig. En een duidelijke keuze. Maar Gods geest kan toch pas werken als er ruimte gemaakt wordt in mensen en als al die invloeden verbroken worden. Jezus wil mij en wil jou meenemen. Zijn hemel en zijn koninkrijk in. Geef hem dan de ruimte en de gelegenheid, want je kunt geen twee heren dienen. Gideon gehoorzaamt, nog wel 's nachts, uit vrees voor de reacties van de buren. Hij breekt het altaar af en hakt de gewijde paal om. Hij bouwt voor God een altaar, een nieuw altaar, en offert. En weer spreekt hij zich uit voor de Heer. Doe jij dat wel eens, hardop? Heer, ik wil u dienen in deze situatie. Spreek jij je wel eens uit? Hij doet het nu. En natuurlijk blijft er reacties niet uit. De volgende ochtend is iedereen in rep en roer. Oorlog in de hemel en op aarde. De macht van de Baal en de Asjera wordt verbroken. Nou, dan moet Gideon ervoor boeten. Maar nou gebeurt er iets wonderlijks. Het doet denken aan iets wat God tegen Abraham zegt. In Genesis 18. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Joas, daar komt hij, de vader van Gideon, die gaat zich uitspreken. En tot nu toe doet hij net zo hard mee met de Baalverering. En God dienen is ver weg. Maar nu neemt hij het op voor God en voor Gideon. En hij zegt, wie het voor Baal opneemt, zal nog deze ochtend sterven. En als Baal een god is, dan redt hij zichzelf wel. Ook hij maakt zich los van de afgoderij, van het vooral niet anders willen zijn. Geestelijk staat hij op, aangespoord door de keuzes van zijn zoon. En soms heb je een zetje nodig, een stimulans van buitenaf, om te kunnen zeggen, en nou is het genoeg. Ik stop hiermee. Heer, ik kies opnieuw voor u. Intussen zitten de vijandelijke legers ook niet stil. Ze verzamelen zich in de vlakte rond Ofra, klaar voor de aanval. En nu? Nu merk je dat er bij Gideon iets aan het veranderen is. Eerst nog wegduiken, bang, timide, maar nu steeds meer naar buiten tredend. Hij heeft zijn hart voor God geopend. En hij durft nu Gods geest erin toe te laten. Hij leert dat God te vertrouwen is. In moeilijke momenten ervaart hij zijn liefde, zijn nabijheid. En dat is nou wat er gebeurt als je in gesprek blijft met God en met Jezus. Dan gaat er innerlijk iets veranderen. Je voelt je werkelijk gedragen. Als hij zijn vertrouwen in jou uitspreekt, dan geeft dat moed, dan geeft dat kracht en dan durf je stappen te zetten. Op het moment dat de vijand oprukt, staat er van Gideon, de geest van de ene heeft Gideon bekleed. De geest van de ene heeft Gideon bekleed. Vanuit het contact, die beginnende relatie, laat Gideon meer en meer God toe in zijn hart en in zijn leven. Hij wordt ontvankelijker. Hij gaat zijn roeping zien. En God kan hem dan bekleden met zijn geest. Andere vertalingen zeggen vervullen. Zijn geest omhult als een mantel, als een pantser, een bescherming. Helemaal omringd door en vervuld van. En Gods geest wil ook jou helemaal bekleden, omringen en vervullen. Zijn geest in jou en als een beschermend kleed om je heen. Dat is nou waar je vanuit mag leven. Doe je dat? En ben je daar je van bewust? Ook in moeilijke situaties? Onder invloed van Gods geest gaat Gideon zich met anderen verbinden. Eerst alleen, bijna weggestopt, en nu gaat hij zich verbinden. Dat is immers een eigenschap van God zelf. Hij verbindt zich altijd met mensen. En doe jij dat? Je met God verbinden, maar ook met anderen? Gideon, eerst een eenling, bezig in een lege wijnpers, 's nachts aan het werk, uit angst voor ontdekking. En nu? Hij blaast overdag op de ramshoorn en hij zendt boden uit door heel het gebied van Manasse en de omgeving. En hij roept, volg mij in de strijd tegen de vijand. Dat is een verandering. Je ziet dat het omgaan met God en met Jezus dus invloed heeft op wie je bent en hoe je bent. God verandert mensen als ze veranderen willen. Velen geven het gehoor aan de oproep van Gideon. En toch is hij zijn onzekerheid nog niet kwijt. Hij gaat nu wel zelf in gesprek met God, in plaats van wegduiken. Maar hij aarzelt, want het moment van doorzetten komt er nu wel aan. En dat is denk ik voor ons allemaal en voor mij ook wel herkenbaar. Wat is je houding als het er echt op aankomt? Blijf je dan de keuzes voor hem voor je uitschuiven? Heb je steeds bevestiging nodig voordat je iets gaat doen? Gideon zoekt een natuurlijke bevestiging van God om op te trekken tegen Midian. En hij zegt, ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. Eigenlijk vraagt hij of God zich wil aanpassen. Aanpassen aan zijn twijfel. Aanpassen aan zijn ongeloof. En God, hij gaat die weg met hem. En de volgende ochtend is alleen de vacht drijfnat. En als Gideon hem uitdrinkt, komt er een kom vol water uit. Maar nog is die twijfel niet weg. Nu vraagt Gideon het omgekeerde aan God. Word niet boos, begint hij. Ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat. Nat van de dauw. Natuurlijk gezien is dat moeilijker. Dauw op land droogt veel sneller dan dauw in een vacht die kletsnat is. En normaal gesproken blijft die vacht dus langer nat. Maar God gaat die weg met hem. God zou God niet zijn als hij hem ook dit keer niet heel liefdevol tegemoet komt in zijn onzekerheid. Liefdevol en begrijpend. Hij kent Gideon toch? Hij wil hem over die onzekerheid heen helpen. Hij kent jou, hij kent mij. En hij komt onze onzekerheid tegemoet, onze twijfel. Want hij houdt veel van zijn mensen. We zingen een lied. Ik ben door hem geliefd, gekend. Hoe ver gaat voor jou dat zeker weten? Mag hij dan op jou vertrouwen en op je geloof rekenen? Gideon vraagt om bewijs dat God doet wat hij zegt. Je zou je kunnen afvragen, hoe werkt dat bij mij? Wat doe ik met zijn woorden die ik krijg, die ik lees, die ik hoor? Geloof ik ze? Neem ik ze aan? Of heb ik een natuurlijke bevestiging nodig om het te kunnen geloven? Net als Gideon. Eerst zien, dan geloven. Je kunt die vacht ook met jezelf vergelijken. Ben ik een vacht die nat blijft, vol van de dauw van Gods woorden? Blijf ik contact zoeken met Jezus? Wil ik een relatie onderhouden? En laat ik me zo doordrenken met die dauw van zijn geest? Of blijf ik droog? Kan ik niks vasthouden? En wat ik aangereikt krijg, ben ik eigenlijk zo weer kwijt. En mis ik dan zo de kracht van zijn belofte voor mij? God zet de eerste stap tot het gesprek met Gideon. Er ontstaat uitwisseling. En Gideon gaat in op Gods vraag: wil jij samen met mij Israël van zijn vijanden verlossen? Het verlangen tot relatie, tot gesprek met jou en met mij, is er bij God en Jezus nog steeds. En Jezus heeft daartoe voor ons gelukkig de eerste stap gezet, met zijn dood en zijn opstanding. En samen wil hij met mij, met jou, gedachten uitwisselen. Samen zijn gemeente vormgeven. En bevrijding, verlossing in praktijk brengen. Uitleven. Laten zien dat onder leiding van Gods geest je verandert. En je tot zijn bestemming brengt. Verlang jij dat ook? Soms moet je dan ergens doorheen. Weerstand overwinnen. Onzekerheid. Je niet geschikt voelen. Je richten op wat je niet kan. Je tekortkomingen. Want de Satan probeert aan alle kanten tegen te houden. Kijk naar Gideon. Maar voor de Heer ben jij genoeg. Jij bent genoeg zoals je bent. En steeds weer klinken dan die woorden voor jou. Ik ben met je, jij dappere held. Ik bekleed je met mijn geest. Amen. Ik wil bidden. Dank u, Heer, dat u altijd naast ons staat. Altijd oproept om contact met u te zoeken en te hebben. Heer, wij zoeken gesprek. We verlangen naar gesprek. Heer, en we willen ons openstellen, ons hart en onze geest. Heer, om te ontvangen wat u te zeggen hebt. Heer, wij willen niet voortijdig vertrekken als u nog niet klaar bent met wat u te zeggen hebt. Heer, en leer ons dat op te vangen. Fijngevoelig te worden voor uw woorden. Heer, en dank u dat er altijd bemoediging, kracht en ontferming doorheen klinkt. Heer, u bent met ons. Heer, u vraagt ons om in uw gemeente samen te werken met u. Heer, en daar zijn we ten volle toe bereid. Heer, ons verlangen is om u te dienen. Heer, en dank u dat u dan altijd klaar staat om ons tegemoet te komen in onzekerheid. Heer, in het zien op tekortkomingen. Heer, maar u zegt, ik ben met jou, jij bent een dappere held. Heer, dank u voor die heerlijke woorden van vanmorgen. Amen. We gaan zingen.
All my vertrauen, all my
Ik zal de zegen uitspreken. Ga maar staan. Ook de kijkers thuis en hier in de zaal, ik zegen jullie om de woorden van vanmorgen in je hart te laten vallen. Om gesprek te zoeken met Jezus, om gedachten uit te wisselen, om op te vangen wat Hij je te zeggen heeft. Om vertroosting te krijgen, om kracht en vernieuwing in je denken en in je handelen. Ik zegen je om steeds weer de Heer te zoeken. Om steeds weer die relatie te blijven onderhouden. Heer, en dank u dat u er altijd bent. Voor iedereen, ook deze komende week. Ik zegen je om te merken dat hij er is. Om de aanraking ook en de versterking van Gods geest te ervaren. Daartoe zegen ik je in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. En ik hoop dat je dat vanuit je hart doet. Ik hoop dat je de woorden die je zegt, die je misschien zachtjes voor je uitzingt, dat je dat vanuit je hart en dat je het beleeft. Dat je de Heer toezingt, vol overgave. Want dat is hetgene wat je opheft. Ja.
Uit het duister is geroepen door u, Heer, zijn wij. Liefdevol, want uw verlossing ontstaat. Wij hebben bij uw woord verwacht, dat heil en liefde openbaart. En behoud voor ieder mogelijk.
Een paar mededelingen. Ga maar even zitten. 4 oktober. Dat is nu over 2 weken. Dan hebben we een openluchtdienst op het terrein van de voetbalvereniging ARC. En dat hebben we dan 's middags van 3 tot ongeveer 4:30. En daarbij is inbegrepen koffie drinken met elkaar. Het houdt ook in dat we die ochtend dus geen dienst hebben. Dus even aan denken. 4 oktober, 's middags. Als het goed is, is het goed weer. Dan gaan we. Het is geen dienst zoals we hier 's morgens hebben. We gaan heerlijk voluit de Heer loven en prijzen in ons lied. We gaan heerlijk met elkaar zingen. En daarna, zoals ik al zei, koffie drinken met elkaar. En daarnaast, iets anders, wil ik nog steeds oproepen tot gebed voor Cor en Margreet. Er zijn wat Cor betreft nog niet echt heel veel duidelijkheden, ook wat behandeling betreft. Maar ook voor Margreet is het best een hele zware en moeilijke tijd. Dus ik vraag jullie om hen mee te nemen in je gebed. Als afsluiting gaan we zingen dat er een stem in de hemel klinkt. En we roepen elkaar op om die stem te horen. Om er gevolg aan te geven. Te luisteren en het zijn werk te laten doen. En daarna wens ik jullie nog een hele goede zondag.
de schuilplaats van de Allerhoogste woont. En overnacht in zijn schaduw. Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op U. Mij aan, ik geef antwoord. In de nood ben bij je en bevrijd je van angst. Ik zal roem en overvloed geven. Ik zal je redding zijn.